Gemeente, een enkele mededeling. De tweede collecte vandaag is voor de diaconie. Aanstaande woensdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen met gelegenheid tot bezoek van de kerkenraad na 20:30. Aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee De Romp van Noorderloos. En dan wordt u er tenslotte nog aan herinnerd dat de dienst vanavond, de afscheidsdienst, zal beginnen om 19:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 95ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 95, het derde en het vierde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht en want hij is onze God. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 30. We lezen daarvan de versen 11 tot en met 20. Deuteronomium 30, de versen 11 tot en met 20. Daar lezen wij, want dit gebod, het welk ik u heden gebied, dat is van u niet verborgen. Dat is niet verre. Het is niet in de hemel om te zeggen wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons halen en ons het horen laten dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen wie zal voor ons overvaren naar gene zijde der zee, dat hij het voor ons halen en ons het horen laten dat wij het doen. Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart, om dat te doen. Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede en de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en te houden zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en de Heere uw God u zegent in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. Maar indien uw hart zich zal afwenden en gij niet horen zult en gij gedreven zult worden dat gij u voor andere goden buigt en die dient, zo verkondig ik u lieden heden dat gij voorzeker zult omkomen. Gij zult de dagen niet verlengen op het land naar het welk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen dat gij het erfelijk bezit. Ik neem heden tegen u tot getuigen de hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Liefhebbende de Heere uw God, zijn stem gehoorzaam zijnde en hem aanhangende, want hij is uw leven en de lengte uwer dagen, opdat gij blijft in het land dat de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te zullen geven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik mag u vanmorgen het woord Gods bedienen uit dit gelezen schriftgedeelte, Deuteronomium 30. En dan wel uit vers 19 en het eerste deel van vers 20. Ik neem heden tegen u lieden tot getuigen, de hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Liefhebbende de Heere uw God, zijn stem gehoorzaam zijnde en hem aanhangende, want hij is uw leven. Tot zover. Laten wij nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij willen met elkaar in onze gebeden ook gedenken aan onze zieken en zeker ook aan de nabestaanden van zuster, de meelevende zuster Henny Fane, die in de afgelopen week is overleden en die ook ter aarde is besteld. We dragen haar nabestaande familieleden aan de Heere op. En wat onze zieken betreft, zuster Satter verblijft nog altijd in het sanatorium in Zeist. En Thomas van Gils moet deze week worden opgenomen in het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen zuster Martial en eveneens de baby van de familie Arissen. Maar wat dat kind, dat laatst genoemde kind betreft, de zorgen zijn daarmee niet verminderd. Het kind blijft erg zwak en hulpbehoevend. Laten we de Heere om zijn zegen bidden. Heere, als we deze morgen voor uw heilig aangezicht komen, dan mag dat wel wezen met verootmoediging en met verwondering en met dankzegging. Want u hebt ook in de afgelopen week weer gezorgd en u hebt ons willen gedenken, in onze noden willen voorzien. U hebt nog gedragen en gespaard, u bent langmoedig geweest, u bent geduldig met ons geweest. Heren, en er is vandaag inderdaad veel reden om uw naam daarvoor te erkennen en dank te zeggen. Zeker ook als we bedenken dat wij gezondigd hebben. En dat ons leven niet is geweest zoals het behoorde te wezen. Wanneer is dat trouwens wel het geval geweest, Heren? Zijn we ooit een ogenblik zonder zonde en zonder afkerigheid en verkeerdheid geweest? We kwamen op de wereld met zonden. En die zonden zijn vermeerderd en vermenigvuldigd. Uw woord getuigt ervan, Heren, dat geldt van elk mens. Dat geldt van ons ook, zoals we hier zijn. Onze zonden zijn menigvuldiger. Zo staat er in de schrift dan de haren van ons af. En als we dat bedenken en daartegenover mogen zien dat gij nog geduld met ons hebt en nog bemoeienissen met ons hield en nog zorg voor ons droeg, Heren, dan mag het inderdaad wel met verwondering zijn dat wij hier in de kerk zitten en dat we in deze ogenblikken tot u naderen met verwondering over zoveel onverdiende goedheid en gunst. Maar ook met een schuldbesef, Heren, want wij hebben u op het hoogst misdaan. We hebben u gekrenkt, we hebben uw wet overtreden, we hebben uw deugden geschonden, we hebben u onteerd. En er is zoveel, Heren, wat ons daardoor schuldig stelt. Laat ook dat voor ons, door ons beleefd mogen worden, opdat we deswege ook echt in de verootmoediging komen, om zo ook voor u te buigen als schuldigen die nu ook leerden van genade te moeten leven. En nu laat u ons uw genade nog verkondigen vanmorgen, Heren. U laat het vanmorgen nog weer horen uit uw woord. U laat het ook in het sacrament van de heilige doop nog weer zien. Dat gij genadig zijt. Dat er bij u vergeving is. Dat er raad is voor verradelozen en hulp voor hulpelozen. Dat er vergeving is voor schuldigen. Dat er redding is voor verlorenen. Heren, mag dat ingang vinden in ons hart. Geef dat het via ons oor binnen mag dringen. En vanmorgen ook via ons oog, via de oogpoort als we het sacrament bediend zien worden. Dat het zo via onze zintuigen in mag dalen in ons hart. En dat het daar zijn werk mag doen. Dat evangelie van de Heere Jezus Christus, dat de roepstem verstaan mag worden. dat het woord met het geloof ontvangen mag worden. Heren, daartoe hebben wij zo bijzonder nodig de werking van uw Heilige Geest. We bezitten dat allemaal van onszelf niet, heren. Geen geloof en geen bekering. Ach, we zijn onbekwaam tot enig goed werk en geneigd tot alle kwaad. En daarom, heren, we smeken u, laat uw Geest in ons midden werkzaam zijn. En laat de kracht en de heerlijke werking van uw Geest onder ons openbaar mogen komen. Dat mensen tot u zouden mogen worden getrokken, onwederstandelijk in de weg der bekering. En dat degenen die u vrezen ook er opnieuw ervaren mogen dat uw woord kracht doet, dat het levend is en dat het zegen brengt. Heere, geef uw zegen als we zo vanmorgen bij elkaar zijn aan ons en aan al degenen die met ons meeluisteren. We denken daarbij ook aan degenen die niet naar de kerk kunnen komen. We dragen onze zieken aan u op, heren. We bidden u bijzonder voor zuster Satten, die nog altijd verpleegd moet worden. Wees u met haar daar waar zij is en laat ze het ervaren dat u een helper zijt en een toevlucht. We willen u ook ontmoedig vragen, heren, dat u met Thomas van Gils mee wilt gaan als hij deze week naar een astmacentrum moet gaan voor de kwaal waar hij in zijn jonge leven al zoveel last van heeft gehad. Heren, zou u willen geven dat de behandeling daar hem ten goede mag komen, dat het tot zegen mag zijn voor zijn lichaam, dat hij er baat bij mag hebben. En wilt u hem in alle opzichten gedenken en beschermen, heren, ook daar. Geef aan zijn ouders wat ze nodig hebben om hem in deze weg ook af te staan en hem daar te brengen en hem daar te laten verzorgen. Dat betekent ook voor hen toch ook weer heel wat. Heren, laat hun verwachting van u de Heere mogen zijn en geef hen zo uw hulp en uw kracht te ondervinden. We danken u ook voor het feit dat zuster Martial uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Heren, u hebt haar herstel willen geven tot zover. Blijf aan haar denken en wilt u voor haar blijven zorgen en geef dat ook deze weg nog tot een eeuwige zegen mag zijn. En dan bidden we u ook voor de baby van de familie Arische, heren. Het is eigenlijk wonderlijk dat na de eerste berichten die zo somber waren, dit kind niet alleen nog in leven mag zijn, maar dat het ook thuis mocht komen. En dat het daar nu verder verzorgd mag worden. Maar wat heeft het een zorg en wat heeft het een liefde nodig, heren? En wat hebben de ouders van uw kracht en hulp nodig om dat te doen voor dit kind, wat voor dit kind ook nodig is? Breid uw handen daar beschermend en bewarend over uit. En geef dat ze met al de noden, met al de zorgen die er in hun leven kwamen, maar veel de toevlucht tot u de heren mogen nemen. Heren, gij geeft weliswaar geen rekenschap van uw daden. En uw wegen zijn wonderlijk en ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk. En we staren soms inderdaad ook in raadselen. Maar voor diegene die achter u de Heere aan mag komen. En die ook de weg van beproevingen op u de Heere mag wentelen en op u mag betrouwen. Ligt er soms in het kruis ook nog een verborgen zegen. Laten ze bij u mogen schuilen, heren, en wilt ge uw gunst nog rijkelijk en heerlijk betonen. En dit kinderleven dat zo bedreigd wordt, genadig sparen en het voor uw rekening nemen voor tijd en eeuwigheid beide. Heren, we willen u ook opdragen de nabestaanden, de bedroefde familieleden van de overleden zuster Faner, die op hoge leeftijd in de afgelopen week werd weggenomen uit de kring van haar familie. En die ook deze week al wat haar lichaam betreft ter aarde is besteld. Heren, zij hebben in de familiekring haar vele en lange jaren mogen bezitten. Maar er is een eind aan gekomen. Neemt u ze nu verder alle genadig voor uw rekening. En laat ook de roepstem die hier nog weer uitkwam nog geheiligd worden aan het hart. De boodschap is altijd weer, ook voor ons die achterblijven en die ervan horen, bereid uw huis, want gij zult sterven. En als de stervensure komt, zijn we dan ook echt bereid. Heren, zo worden we er alle weer bij bepaald dat ons leven tijdelijk is, dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar zoeken we nu ook de toekomende en geldt dat en mag dat van ons persoonlijk gezegd worden. Heren, zegen ons naar de grootheid van uw ontferming. Laat uw aangezicht aan ons lichten. Wees u met ons, met de bediening van het woord, met de bediening van het sacrament van de heilige doop. Wees u bijzonder met deze doopouders en met de kinderen die u hen toevertrouwde. Laat uw gunst bijzonder ook hun deel zijn. En geef dat ze een ja-woord mogen geven. Met het oog op u. Met het gebed in het hart tot u. Dat gij hen bekwamen wilt. En dat gij hen genadig wilt zijn. Hoor ons, o God. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen eerst overgaan tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. En om daartoe te kunnen komen, zal ik u nu het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, omdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel en als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op die vragen uw antwoord, broeder en zuster Dunsbergen? Broeder en zuster Meijer. We hadden het er zo pas voor de dienst even over in de consistorie dat het niet de eerste keer is dat jullie hier staan. Dat wil niet zeggen dat jullie al eerder, allebei tenminste, met een baby bij het doopvond gestaan hebt. Maar jullie hebben niet zo lang geleden hier ook gestaan bij het doen van belijdenis. Je hebt hier gestaan, je hebt hier ook geknield met jullie huwelijksbevestiging. En de verantwoordelijkheid die je steeds weer op je neemt bij het afleggen van een gelofte in Gods huis, wordt daarmee tegelijkertijd iedere keer ook weer groter. Nu ook weer ten aanzien van het kind dat jullie hebben ontvangen. De taak die je daarbij hebt gekregen, die je daarbij hebt aanvaard, het voeden en het opvoeden, het grootbrengen, het onderwijzen, ook van dit kind, zodra het daar maar vatbaar voor is. Wat heb je veel nodig dat de Heere genadig aan jullie zelf denkt? Wat heb je nodig dat de Heere in zijn ontferming ook op jullie als ouders wil neerzien. En wat is het ook nodig dat je er veel gebed voor hebt. Voor jezelf en voor degene die de Heere je heeft willen toevertrouwen. Wat is het nodig om afhankelijk te leven. Een van de moeilijkste dingen in ons leven om afhankelijk te zijn. Dat willen we eigenlijk ook niet. Als jullie je kindje gaat opvoeden, dan voed je het op om onafhankelijk te worden. Dan moet het allerlei dingen op de duur zelf kunnen. En dan zeg je tegen die kind, ja, mama en papa kunnen het niet altijd voor jou blijven doen. Je moet het nou zelf doen. En als je op de school van Gods genade mag komen, dan moet je juist het omgekeerde leren. Steeds maar weer dat je zelf niks kunt. En dat je zelf tot niets in staat bent, tot niets goeds tenminste in staat bent. En dat de Heer je wel helemaal afhankelijk houdt. Zonder mij kunt gij niets doen. En toch belooft dat je het wel zult doen. Niets kunnen doen en toch aanvaard dat je het wel zult doen. Waar moet dat nou heen? Waar moeten we dan terechtkomen? Tot die God die een volheid van genade heeft. Bij die God, bij die zaligmaker die alles tot zijn beschikking heeft. Bij die zaligmaker die gewillig is. Om jullie te helpen, te bekwamen, toe te rusten, genade te geven. Bij die zaligmaker die het ook vanmorgen nog weer zegt. Ook tot jullie kindertjes. Want ze zijn nog maar zuigelingen, nietwaar? Laat de kindertjes tot mij komen en verhindert ze niet. Gemeente, we zingen na de bediening van de Heilige Doop het vijfde vers van de 105e psalm. Anna Petronella, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Alida Theodora, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Beëindigen nu de bediening van de doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit de 32e psalm, het 4e en het 5e vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren en wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 4 en 5 van 32. Gemeente, Mozes heeft er best heel wat moeite mee gehad met dat woord dat de Heere gesproken heeft, dat hij het volk weliswaar tot aan de grenzen van het land Kanaan zou mogen brengen, maar dat hij met het volk niet de grenzen van dat land der belofte mocht oversteken. Met andere woorden, dat hij ze niet in het land Kanaan mocht brengen. Daar zat Mozes zonde tussen. Maar dat is voor hem toch een hele pijnlijke ervaring geweest. Bracht ook met zich mee dat hij afscheid moest nemen. Afscheid nemen. En het laatste gedeelte van het boek Deuteronomium vertelt ons dat dat afscheid dat Mozes van het volk genomen heeft eigenlijk nogal een langgerekt afscheid is geweest. Je krijgt soms de indruk dat in al die toespraken die Mozes tot het volk gehouden heeft, hij van dat volk maar niet los kon komen. En dat hij steeds maar weer, soms ook bij herhaling, dat volk wees op de genade Gods en op de noodzakelijkheid van de genade Gods, op de ernst en de vreselijke gevolgen van de zonde. En dat hij het volk als het ware steeds maar vasthield om het toch te bewegen, om in Gods wegen te gaan. Weliswaar heeft de Heere aangekondigd dat Mozes een opvolger zou krijgen, die het volk verder zou leiden en die het wel in het land Kanaan zou kunnen brengen. God heeft daarin bewezen dat hij zijn volk niet in de steek laat, al neemt hij Mozes als leidsman, als profeet uit het midden van dat volk weg. Maar dat is ook voor Mozes toch nog niet genoegzame troost geweest. Het ging hem aan zijn hart dat hij zijn taak moest neerleggen. En in de persoonlijke sfeer heeft hij dat als pijnlijk ervaren. En ook als zorgelijk. Zorgelijk, want hij heeft dit volk leren kennen als een hardnekkig volk. Als een wederspannig volk. En ze hebben zelfs Mozes ook een aantal keren bedreigd toen ze hem naar het leven stonden. Ze hebben zich meer dan eens erg ondankbaar betoond. Ze hebben zich tegenover Mozes, een leidsman die zoveel voor hen over had, die zelfs een keer zo ver is gegaan dat hij wel in plaats van dat volk had willen sterven. Als zij maar gespaard zouden mogen blijven. Ze hebben zich tegenover deze leider soms erg onhebbelijk gedragen. En erger nog, ze hebben zich ook tegenover God onergerlijk gedragen. Ze zijn Gods gramschap waardig. En Mozes wil dat nog een keer op het hart binden. En hij houdt het ze in zijn afscheidstoespraken met nadruk en geregeld en met alle ernst voor. Het geeft hem ook zorg als hij aan de toekomst denkt. Want hoe zal het nou gaan? Ze hebben straks wel Jozua als leidsman, maar daarmee is hun hart immers niet veranderd. En daarom in zijn afscheidswoord benadrukt hij dat ook steeds weer. Wijst hij op de goedheid die God hen bewezen heeft. En op grond daarvan roept hij hen op en dringt hij hen ertoe aan om de Heer te vrezen en om in de weg der bekering te gaan. Mozes plaatst hen nog een keer op het kruispunt. En op een kruispunt moet je kiezen. Je kunt op een kruispunt niet onbeslist blijven. Er moet een keer een keus vallen. Moet je nou links of moet je nou rechts? En niet alleen plaatst Mozes dit volk van Israël bij zijn afscheid nog een keer op het kruispunt. God doet dat door middel van Mozes. En u kunt zich wel voorstellen dat dat een heel plechtig ogenblik geweest is. En om het gewicht van dat ogenblik aan het volk nog eens extra te laten gevoelen, roept Mozes de hemel en de aarde tot getuigen. Ik neem heden tegen uw lieden tot getuigen de hemel en de aarde. Met de aarde bedoelt hij datgene wat hier op aarde gebeurd is. En wat hier op aarde als getuige gezegd kan worden door al degenen die Mozes gehoord hebben. En met de hemel roept hij eigenlijk niemand minder dan God tot getuige. Want God heeft gehoord hoe Mozes met dat volk is omgegaan. En wat hij geregeld jaar in jaar uit tot dit volk heeft gezegd. En hoe hij dit volk heeft geroepen en genodigd en onderwezen. Hij die de mond Gods was. Hij die de profeet was die de Heere aan zijn volk heeft willen geven. En door wie de Heere tot dit volk heeft willen spreken. Wel, de Heere is er getuige van geweest. Wat Mozes het volk heeft gezegd. Het is niet in een hoek geschied. Op de aarde zijn er getuigen. In de hemel is een getuige. De grote en de heerlijke God. Mozes heeft publiek gesproken. Mozes heeft in het publiek. In het openbaar, niet in het verborgene, niet zo stiekem weg, maar duidelijk voor iedereen. Het volk altijd weer geweest op de twee wegen. De twee wegen. Dat was altijd weer het thema van Mozes' prediking. Dat was altijd weer de inhoud van zijn boodschap. Hij zegt dat hier nog eens samenvattend. Het leven en de dood. Heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. U begrijpt, leven en zegen horen bij elkaar. Dood en vloek hangen met elkaar samen. De zegen, het leven, Mozes heeft ze dat voorgesteld. De dood en de vloek heeft Mozes ze voorgesteld. Leven en zegen in de weg van gehoorzaamheid. Leven en zegen in de weg van vertrouwen op de Heer. Leven en zegen in de weg van breken met de zonde. Leven en zegen in de weg van hartelijk geloof en oprechte bekering. Maar ook dood en vloek in de weg van ongehoorzaamheid. In de weg van ongeloof. In de weg van onbekeerlijkheid. In het dienen van andere goden. En in het overtreden van andere geboden van Gods heilige wet. Leven en dood. Grote tegenstelling is niet denkbaar. Ze liggen soms vlak naast elkaar, maar wat een verschil. Leven en dood. Leven in de gemeenschap met God. Het laatste vers van dit hoofdstuk, en die woorden heb ik bij onze tekst voor vanmorgen genomen. Het leven laat ons zien waar het leven gelegen is. Hij is uw leven. Gemeenschap met God, omgang met God, verzoening met God, schuilen bij God, hopen op God, bediend worden door de genade Gods en uit de volheid van Christus, door de geest Gods. En dood, het van God losgemaakt zijn. Het gaan op een eigen gekozen weg. Het onder de beheersing van de begeerte van het vlees staan en daaraan toegeven. Het dienen van die andere meester, de vorst der duisternis, de boze. En het door hem straks gebracht worden, daar waar het de zonde haar loon krijgt. In de dood. In de eeuwige dood, in de buitenste duisternis. God weet dat dit Mozes' boodschap geweest is. Niet alles, er is meer, maar hier vat hij het mee samen. Hemel en aarde weten het. Op aarde weten ze het ook, Israël weet het ook. En Mozes is vrij van hun bloed. Door hen eerlijk de twee wegen voor te stellen, door hen aan te dringen, kies toch die weg des behouds. Strijd toch om in te gaan door de enge poort en wandel toch op de weg, de smalle weg die ten leven leidt. Door te waarschuwen voor de brede weg die naar het verderf voert en door te waarschuwen voor de gevaren die daar zijn, heeft Mozes zijn eigen ziel bevrijd. En mag hij nu staan al bij zijn afscheid, als iemand aan wiens handen geen bloed van zielen kleeft. God weet het. Zijn eigen geweten getuigt het mede. En hij heeft in zijn eigen ziel het getuigenis van Gods geest dat hem vrij spreekt. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Daar ontbrak niets aan bij Mozes. Dat was puur, dat was zuiver, dat was een opdracht in overeenstemming met de opdracht van zijn zender. Dat was naar de zin en mening van Gods geest. Wat een zegen als een dienaar van het woord dat echt voor Gods aangezicht zeggen mag. Zoals Paulus het bij zijn afscheid van de ouderlingen in Efeze, u leest het in Handelingen 20 ook, zeggen mocht. Ik ben heden vrij van het bloed van u allen. En nou heb ik er geen enkele behoefte aan, gemeente, om me vanmorgen te vergelijken met Mozes of met Paulus. Laten zij maar groten in het koninkrijk der hemelen zijn. En laten zij maar als lichtende sterren schijnen in het duistere firmament dat over deze wereld gespannen staat. Ik vermeet me geen enkel opzicht zelfs maar in hun schoenen te kunnen treden. Toch hoop ik dat ik Mozes na mag zeggen. Dat ik u ook de twee wegen gepredikt heb. De zegen en de vloek. Het leven en de dood. En dat op grond daarvan, en dat hebben sommigen nu weer ook wel eens tegen me gezegd, ik me vrij heb mogen maken van het bloed van u allen. En niet dat het getuigenis van mensen daarin beslissend is. Zelfs niet het getuigenis dat je in je eigen hart en je eigen geweten wel eens voelt tijdens en na de prediking. Maar het getuigenis Gods is hier beslissend. Maar we hebben het samen ook wel eens gevoeld. Onder de prediking van het evangelie, of niet? We hebben het samen ook wel eens gevoeld dat er eeuwigheidsernst aan het woord van God verbonden is. Als de twee wegen voorgesteld worden. En als gezegd wordt tot de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Maar als van Gods wegen ook gezegd wordt tot de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. En dat de bediening van het woord altijd geschiedt. Zoals we dat in nummer 16 lezen van Aaron. Die stond tussen de levenden en de doden. En het is altijd op de grenslijn van tijd en eeuwigheid dat er gepredikt wordt. Altijd op die grenslijn van dood en leven, van zegen en vloek. Maar de vraag is, en die vraag heb ik u ook wel eens meegegeven, wat werkt het dan uit? En hebben we het dan ook echt gehoord? En hebben we er ook naar gehandeld? En draagt het ook vrucht? En delen we nu in het leven? En delen we nu in de zegen? Of zijn we nog altijd op de doodsbed? En hangt altijd nog de vloek boven ons hoofd? Als Mozes teruggekeken heeft, dan komt hij tot het heden en dan weet hij, hij is nog niet klaar. God heeft hem wel gezegd dat hij afscheid moet nemen, maar het laatste is nog niet bereikt. Hij heeft de berg Nebo nog niet beklommen. Hij heeft zijn geest nog niet gegeven in de handen van zijn God. Nog één keer staat hij daar. Het loopt wel op een eind. Straks zijn ze uit elkaar gescheiden, zelfs gescheiden door de dood. Maar deze laatste keer is de zaak hem nog een keer op het hart gebonden. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen, zo zei God en het echoot in Mozes ziel. En dus plaatst hij ze nog een keer op het kruispunt. De brede en de smalle weg. Leven en dood, zegen en vloek. En nog één keer. In al hun ernst houdt hij het hen voor en de oproep klinkt erbij. Kiest dan het leven, opdat gij leeft. Mozes is niet een prediker die zegt, nou ik heb het u gezegd. En nou ligt het voor uw rekening. En dan volgt er niets meer. Mozes is een prediker die weet wat het is om te worstelen met het heil, met het zielenheil van hen die aan hem, aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Mozes is een prediker die weet dat het niet vrijblijvend gebeuren mag. Mozes is een boodschapper van Gods wegen die weet dat het niet klaar is als hij het gezegd heeft. Mozes is iemand die bewogenheid kent. Die net als Paulus weet van de schrik des Heren. Die net als Paulus weet van de liefde van Christus. Door beide gedrongen. En omdat hij door beide gedrongen is. Weet hij wat het is. Weet hij hoe belangrijk het is. Om de mens, degene die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Steeds maar weer te confronteren met dat ene nodige. En hij bindt het zo op het hart. En ik zei het al zo pas, hij zet ze daar op dat kruispunt neer waar ze echt moeten kiezen. Je hebt ongetwijfeld ook wel eens ergens op een kruispunt gestaan in een onbekend gebied. Hè? Waar moest u nou heen? Welke weg moet u nou gaan? Er staat geen richting aanwijzer. Maar links of rechts, totdat er iemand bij u komt en tegen u zegt, waar moet u heen? Ja, daarheen. Dan moet u die kant op. En dan moet u gaan. Dan moet u het doen. Dan moet u niet besluiteloos blijven staan. Dan moet u de keus maken. Vertrouw ik die zegsman? Ga ik in de weg die hij mij wijst? En gemeente, zo staan wij in het onbekende leven iedere keer weer op kruispunten. Ik ga daar nou niet verder op in, maar zo staan wij onder de bediening van het evangelie altijd weer op dat kruispunt waar de Heere ons steeds weer neerzet en waar we niet kunnen blijven staan. Dan moet er toch wat gebeuren. Dan moeten we kiezen. En we hebben allemaal gekozen. Elke keer als het evangelie uitgegaan is, gemeente, laten we dat vanmorgen ook tegen elkaar zeggen, elke keer als het evangelie uitgaat, dan gaat u de kerk uit als mensen die weer een keuze gemaakt hebben. Jazeker. Jazeker. En zo vaak dat de keus verkeerd geweest is. Zo vaak dat ons hart gesloten blijft. Zo vaak dat we tegen de Heere gezegd hebben, en misschien niet eens hardop gezegd. En ook misschien niet eens bewust gedacht hebben. Maar zo vaak dat dat toch de instelling geweest is. Wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dan kunnen wij denken en onszelf wijsmaken dat we neutraal blijven. En dan kunnen we ons op allerlei dingen beroepen. Op onze onmacht en op onze onvermogen en op allerlei andere dingen waar we dan misschien proberen een scherm, een schild van te kunnen maken. Waarachter we veilig weg kunnen kruipen om zo aan de ernst en aan de klem van het evangelie te ontkomen. Maar het is wel een keus. Het is wel een keus die we gemaakt hebben. En dat is Mozes zich goed bewust. En dat heeft hij Israël ook zien doen. Israël heeft het bij tijden ook gevoeld. Onder de boodschap die Mozes bracht. In de aanwezigheid Gods met hemel en aarde tot getuige. Dat er gewicht van de eeuwigheid hangt. En dat voelt de mens. Als hij iets van de ernst van de dingen gaat ondervinden. Maar dan verder. Of hebt u onder de prediking van het woord mogen zitten, dankzij Gods onbegrijpelijke genade, met deze reactie in uw ziel, dat uw hart er helemaal bij viel. En dat het uw hartelijke keuze, uw hartelijke begeerte is geworden, om die God, die zich in zijn genade presenteert, te mogen liefhebben en dienen en aan te hangen en te betrouwen. Iemand zegt misschien, ja, maar we hebben toch allemaal al gekozen. En we hebben toch allemaal al verkeerd gekozen. De verkeerde keuze gedaan. In ons verbondshoofd Adam hebben we allemaal al gekozen om niet in Gods wegen te wandelen. En elke andere keus, elke goede keus is daardoor toch onmogelijk geworden. We zijn toch in ongerechtigheid geboren. We zijn toch in zonde op de wereld gekomen. We zijn toch onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het kwade gaat ons makkelijk af. De verkeerde dingen kiezen we zonder dat we erbij hoeven na te denken. En de goede dingen, al zouden we ze willen kiezen, dan kunnen we ze immers nog niet kiezen. Want de mens ligt toch verloren in zijn schuld, is toch verbroken in zijn ongerechtigheid, is toch dood in de misdaden en in de zonde. Kunnen we ooit het goede nog kiezen? We hebben toch geen vrije wil? We kunnen onszelf toch niet tot die hoogte brengen dat we zeggen, en nu zullen we de Heere gaan vrezen. En nu zullen we gaan doen wat de Heere van ons vraagt. En nu zullen we tot geloof komen. En nu geef ik mijn hart aan Jezus. We houden dat toch vol te midden van alle arminianisme in onze tijd. Waar dan gezegd wordt en gedaan wordt alsof een mens het wel in zijn eigen hand en in zijn eigen macht heeft om voor de Heere te kiezen. En de Heere toe te laten in zijn leven en Jezus aan te nemen als zijn zaligmaker. We houden dat toch vol dat de mens gans onbekwaam is en verloren ligt en onmachtig is. O ja, dat is ook het woord van God, gemeente. En alles wat het woord van God is, daar zullen wij niets aan veranderen. Daar zullen we ook geen streepje van afdoen. Als God dat zegt, is dat ook zo. En dat is de trieste, de in en in trieste werkelijkheid van ons aan de zonde en aan de dood vervallen bestaan. Zo ellendig zijn we eraan toe. En verre van daar ooit een verontschuldiging van te maken, zal dit ons tot verootmoediging, tot verbreking voor Gods aangezicht moeten brengen. Dat we zo ver van huis zijn, zo ver ontvallen zijn aan onze oorspronkelijke scheppingsheerlijkheid. Zo onmachtig dat we niet anders kunnen doen dan ongehoorzaam zijn en afkerig en in de wegen van de zonde gaan. En de Heere verlaten en de Heere vergeten en zijn woord in twijfel trekken en wantrouwen. Heb je er al eens last van gehad? Heeft het u wel eens met verdriet, met innerlijke smart vervuld, dat het zo geworden is? Totaal verdorven. Laten we ons daar nou niet achter wegschuiven. Mozes weet dat van Israël ook. Mozes zegt dat herhaaldelijk. Mozes zegt dat in het 29e hoofdstuk nog eens een keer. Ik lees u alleen maar het 4e vers. Maar de Heere heeft jullie er niet gegeven een hart om te verstaan, nog ogen om te zien, nog oren om te horen tot op deze dag. En Mozes heeft ze genoemd een hardnekkig volk, een wederspannig volk. En er zijn meerdere plaatsen in het woord van God waar dergelijke getuigenissen gegeven worden. Mozes weet dat heel goed. Van al die Israëlieten die voor hem staan, van hun vaderen die intussen in de woestijn gestorven zijn en van het geslacht dat nu leeft, de kinderen van die vaderen. En hij heeft het gezien, hij heeft het ondervonden, meer dan één keer in de geschiedenis van die 40 jaren woestijnreis. Hij heeft het geweten. Als dit volk moet kiezen, kiezen ze altijd verkeerd. En ze doen ook niet anders dan het verkeerde. En toch, hoewel Mozes het weet, en wie is Mozes, hoewel God het weet, dat de dingen zo liggen, en dat er niets van de mens te verwachten is, hoewel dat zo is, wordt hier toch maar door Mozes gezegd, en wordt hier toch door God via Mozes gezegd, kiest dan het leven. God weet dat ook, dat als de mens, de zondaar, het kind van Adam kiest, hij altijd de zonde en de ongerechtigheid en het antigoddelijke kiest. En toch zegt de Heere, zou u willen dat de Heere het niet meer zei? Zou u willen dat de Heere zich bij onze werkelijkheid aanpast? En dat de Heere tot ons zei, ja, ik heb u goed gemaakt, geschapen. Maar het is helaas niet meer zo. En ik kan van u nou niet meer verwachten dat u mij zult vrezen en liefhebben. En omdat ik het van u niet meer verwachten kan dat u mij zult liefhebben en mij zult gehoorzamen, daarom verwacht ik het ook niet meer. En hoeft het ook niet meer. Ik pas mij aan uw ellendige omstandigheden. Ik vraag van geen mens meer dat hij mij zal liefhebben. Ik vraag van geen mens meer dat hij mij zal dienen. Ik vraag van geen mens meer dat hij zal kiezen. Zou u willen dat God dat zo? Dat zou betekenen dat God ons prijs gaf. Dat zou betekenen dat God ons liet liggen waar we liggen. En dat er echt niemand meer om ons zich zou bekommeren. Zelfs de Heere niet. En dat er dan ook nooit meer iets aan te doen zou zijn. Want uit onszelf komen we er niet, daar gingen we vanuit. En daarom gelukkig. De Heere past zich niet aan bij onze ellende. In die zin dat hij zijn eisen laat vallen en dat hij geen roepstemmen meer geeft en dat hij ons niet meer voor de keus plaatst. Waarom gebeurt dat dan toch? Weet u wat hierachter zit? Ik zei het zo pas al met een enkel woord bij Mozes, maar ten diepste wat er bij God achter zich zit. Waarom zegt Mozes dit? Tegen een hardnekkig en wederspannig volk, zoek toch de Heere, kies toch het leven. Waarom zegt God dat? Waarom staan er woorden in de schrift als dat de Heere zegt, o alle gij dorstige, kom tot de wateren, gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Waarom weegt gij niet de geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom staan er zulke woorden in de schrift? Wend u tot mij, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat staat er en dat staat er bij herhaling. En dat is de worsteling Gods in het leven van een zondaar. En dat is de worsteling van Mozes als hij afscheid neemt van het volk Israël. En dat is de worsteling in de prediking meer dan eens. Omdat God niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat ze allen tot behoudenis zullen komen. Omdat God gezegd heeft, ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich zal bekeren en leven. Dat zit daarachter als God ons niet met rust laat. Als God ons iedere keer weer aanspreekt en aanspoort. En als de Heere ons voor de keus plaatst. En het tot ons zegt, kies dan het leven. En gemeente, wij mogen die klem er nooit afhalen. Want als we dat doen, dan geven we onszelf een excuus om onbekeerd te blijven. En dat excuus geeft God ons nooit. Dat recht om te blijven die we zijn, krijgen we van de Heere niet. Hij behandelt ons altijd als een schepselen. Als een weggelopen schepselen. Die hij terug wil hebben. Die hij behoudenis wil schenken. En daarom, ik hoop niet dat u het vol kunt houden om weg te kruipen achter onmacht of wat voor argumenten dan ook. Om zo aan het arglistige hart en zijn bedenkselen toe te geven. We moeten de klem voelen, gemeente. En de ernst, ook vanmorgen, zoals Mozes die het volk Israël nog een keer op het hart wilde binden. Het gaat met u en mij naar de eeuwigheid toe. Het gaat met ons naar de rechterstoel van Christus toe. En daarom, wat hebben we met de roepstemmen gedaan? En met de nodigingen? En met het evangelie? En met de gekruisigde en opgestane zalig maken. En met de belofte van de Gods genade verbond. Wat hebben we gedaan met al die roepstemmen en al die bemoeienissen die de Heere met ons gehouden heeft. Wat hebben we gedaan met al die gelegenheden dat God tot ons kwam. En dat het u van Christus wegen gezegd, gebeden werd. Laat u met God verzoenen. En ondanks de verkeerde keus die er bij elk mens van nature is, heeft de Heere nog voor een weg der ontkoming gezorgd. En ondanks al de afkerigheid en de boosheid van ons eigen hart heeft de Heere zijn Heilige Geest gegeven. Om ons ertoe te brengen, om ons ertoe te bewegen die goede keus te doen. Om onze ogen te verlichten, om ons hart te ontsluiten, om onze afkerige en weerbarstige wil te buigen. En om ons hart te neigen en te verenigen tot de vrezen van zijn naam. En daartoe beschikt de Heer nu over alle genade die daarvoor nodig is. Om ons te brengen tot die keus, om maar een voorbeeld uit de schrift te noemen. Tot die keus die Rut mocht doen. Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Rut koos. Stond ook op het kruispunt. Ze wist door genade wat de goede weg was. Terwijl haar schoonzuster Orpa ook koos. En terugkeerde naar haar land. Naar haar familie. Naar haar afgoden. Koos er het goed. Dat deed ze. Ja, dat deed zij. En u twijfelt toch niet aan de echtheid van die keus. U twijfelt er toch niet aan dat dat oprecht was. Dat dat gemeend was. Dat dat ook van God was. Zeker was dat van God. Dat was in haar hart gelegd. Daar had de Heere haar toe gebekwaamd. Daar had de Heere nou haar ogen voor geopend. Voor de schoonheid en de liefelijkheid van de dienst des Heeren. Ze had er in Naomi wat van gezien. Het was nog maar vaagjes ook hoor. Maar ze had er in het woord van God wat van gezien. Ze had er in God iets van aanschouwd. De liefelijkheid des Heeren. Schoonheid van zijn dienst. De genade Gods. Waar zij het ook van leerde hebben. Waar zij het van moest hebben. Waar ze niet meer buiten kon. Die beloofde. En die contouren van de oud-testamentische openbaring alleen nog maar. Die beloofde zaligmaker. Die slangenvertreder. Diegene die de kop van de slang zou vermorzelen. Diegene die verlossing aan zou brengen. Rut had er wat van geleerd. Op hem haar hoop te stellen. En bij hem haar schuilplaats te zoeken. Onder de schaduw van Gods vleugelen. Daar wilde ze, daar begeerde ze terecht te komen. En het was haar allemaal geleerd. Door de Heilige Geest. Die blaast waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid. Maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Kon het bij Rut? Zonder dat er iemand van ons twijfel aan heeft. Dat de keus die Rut deed. De keus van een oprecht gemaakt hart was. Kon het bij Rut? Bij die heidense? Bij die Moabitische? Dan kan het nog. Dan kan het weer. Dan kan het ook heden. Dan kan het vanmorgen ook. Bij een jongen in de kerk. Bij een meisje. Bij een kind. Bij een grijzaad. Die 70 jaar lang misschien gedacht heeft. Wat kan de mens er nou zelf aan doen? God moet het doen. En die daarmee klaar was. Dacht klaar te zijn. God kan het in één ogenblik veranderen. Als hij ons de ernst en het gewicht en het belang en de noodzaak van deze dingen op het hart bindt. Kies dan het leven. En dan smelten al onze verontschuldigingen en onze redeneringen weg. Geconfronteerd met God, geconfronteerd met de eeuwigheid, geconfronteerd met zonde en schuld, geconfronteerd met de genade Gods. Blijft de mens nergens meer, valt hem alles uit handen en besterft hem elk woord in de mond en het enige wat nog overblijft is, o God, wees mij de zondaar genadig. Zien we de waarde van het leven? Hij is uw leven, zei Mozes. Zien we het belang van de zegen, gemeente? Zien we het belang van de dienst van de Heere? De Heere wijst de weg, Mozes wijst de weg. Hoe kiezen? Liefhebbende de Heere uw God. Zijn stem gehoorzaam zijnde. Hem aanhangende. Ik hoor ineens dat oude dorpsformulier er doorheen klinkt. Waar de woorden in terugkeren. In alle verbonden twee delen begrepen. Zo worden wij van God vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Vanmorgen hoorden we ze. Toen we zelf gedoopt werden, zijn die woorden gelezen. Toen we onze kinderen lieten dopen, zijn die woorden gelezen. Toen we bij de doop van onze kleinkinderen aanwezig waren, zijn die woorden gelezen. Iedere keer weer, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen. Hier heb je hetzelfde woord. Betrouwen en liefhebben. Van ganse hart, van ganse zielen. Met alle krachten, de wereld verlaten, de keerzijde ervan, onze oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Mozes heeft het over God liefhebben. Mozes heeft het over God gehoorzamen. De volgorde is belangrijk. Niet eerst gehoorzamen en dan liefhebben, dat zou de knechtelijke dienst zijn. Maar eerst liefhebben en dan gehoorzaam. Dat is de kinderlijke vrezen. De kinderlijke vrezen Gods. Begint met liefhebben. En waarom krijgt de mens God lief? Omdat God zichzelf beminnelijk maakt. Omdat God zichzelf het voorwerp van onze liefde maakt. Omdat God uitlokt. De ziel uitlokt om hem lief te hebben. En wat zit daarachter? Wat schuilt daarin? We hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Mens durft dat zo nog maar niet te zeggen. Maar daar ligt wel het geheim. Zijn liefde gaat naar zo'n zondaar uit. Zijn liefde trekt. Zijn liefde overwinnend. Getrokken met koorden der liefde. En voordat je je dat bewust gaat worden, krijgt dit deze echo in de ziel. Wij hebben hem lief. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En dan ook gehoorzaam. Niet omgekeerd, dat is een wettische godsdienst. Eerst gehoorzamen en dan daarna ook nog een keer liefhebben. Nee, sommige mensen draaien dat en om. Sommige jonge mensen hebben de indruk dat de dienst van de Heere alleen maar een dienst is van gehoorzamen. En dan moet je dit en dan mag je dat niet meer. En zo hebben ze misschien de godsdienst leren kennen in hun opvoeding ook. Als een stel regels die je moet gehoorzamen en die je moet opvolgen. En oh wee als je eraan niet gehoorzaam bent. De dichter van Psalm 19 zegt. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Uw liefdedienst, daar begint het mee. En zo mag het ook voorgesteld worden. Zeker God geeft geboden. En we hebben eraan te gehoorzamen. God geeft verboden. En we hebben ermee te rekenen. Maar het begint met de liefde Gods die wint. De Heere is het waard om gediend te worden. De Heere is het waard om bemind te worden. De dienst des Heeren is het waard om gezocht te worden. Ik kan niet zeggen, de hele Bijbel staat er vol van. Ik kan niet in twee tellen zeggen wat de waarde, wat de rijkdom, wat de schoonheid, wat de heerlijkheid van de dienst des Heeren is. Maar het is voor tijd en eeuwigheid. De godzaligheid is tot alle dingen nuttig, hebbende een belofte voor dit leven en voor het toekomende leven. God is een God voor de tijd en God is voor zijn volk een God voor de eeuwigheid. God is een God die genade bewijst en die vergeving schenkt en die redt uit de nood en die verlost uit de ellende en die bevrijdt van de slavernij. God in Christus is zo'n volheid van genade dat dat alleen al motief genoeg moest wezen om met Mozes te zeggen en ook de roepstem van Mozes op te volgen. Kies dan het leven. Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? De Heere liefhebben. En omdat we hem liefhebben, hem ook gehoorzamen. En omdat we hem liefhebben, hem ook aanhangen. Hij is uw leven, het allerhoogst en eeuwig goed. Hij is uw leven. In het natuurlijke is dat al zo, als we weten dat Paulus gezegd heeft, in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. We zouden niks zijn als God ons niet van ogenblik tot ogenblik onderhield en droeg. En in geestelijk opzicht is het nog meer waar. Schenken leven aan mijn ziel. Wie moet dat doen? God die zelf het leven is. O levensbron, wil bijstand zenden. En wie dat kent, die leeft. Die leeft echt. En die is gezegend. En dat is ook voor het nageslacht tot zegen. Kies dan het leven opdat gij leeft. Gij en uw zaad, zegt Mozes erbij. Want God sluit die kindertjes er ook bij in. Dat nageslacht, de verre geslachten zelfs, in het wandelen in Gods wegen is vrede en is zegen, maar is ook perspectief. Dan wil God ook voor het nageslacht van God zijn. Ik ben uw God en uw zaadsgod. Dan maakt God die belofte ook waar een zaad zal hem dienen. Dan maakt God die belofte ook waar ik zal mijn geest niet wegnemen van uw mond, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad van uw zaad. Want die zaligmaker die het leven is, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die zaligmaker is ook de zaligmaker die gezegd heeft, laat de kinderkens tot mij komen. Een woord voor jong en oud, een woord voor oud en jong. Gemeente, ik roep het u nog één keer toe, met Mozes. Na alle keren dat het al eerder gebeurd is. Ik roep het u toe, jong en oud, oud en jong, kies dan het leven, opdat geleefd, gij en uw zaad. Amen. We zingen Psalm 115, het zevende vers. Danken dat u ons ook dit woord hebt willen meegeven. Dat dat Mozes woord aan Israël mocht zijn en dat dat vandaag nog in de schriften staat en vandaag nog mag doorklinken als een oproep uwentwege, als een boodschap van u, o God. Kies dan het leven opdat gij leeft. En u zegt dat tegen mensen van wie u weet dat er niets goeds van te verwachten is. U zegt dat tegen mensen, heren, die al verkeerd gekozen hebben en nooit geneigd zijn om hun keus te herzien, maar altijd te blijven bij wat ze in dat voornemen hebben uitgesproken, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En toch zegt u het, Heere, en als u het zegt, dan doet u dat omdat u zulke verloren zondaren, zulke afkerige mensen, zulke bozewichten zoekt. En u wilt ze zalig maken en u hebt ook alles ter beschikking om hen ertoe te brengen om de goede keus te doen. Heere, laat het ons, als het nog nooit die uitwerking gehad heeft, nu eens in de engte drijven en tot uw genade troon doen vluchten, om op dat kruispunt van wegen staande u oprecht en hartelijk te mogen gaan nodig krijgen met de bede in onze zielen: Heere, ik zou altijd verkeerd kiezen, maar geef u me de geest die in Rut was en die haar leerde de goede keus te doen. Heere, laten we zo smekelingen aan uw genadetroon mogen zijn voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, want al hebben we de keus gedaan, dan moet die nog iedere keer weer bevestigd worden en vernieuwd worden. Dan moeten we er iedere keer weer bij getrokken worden, Heere, overweldigd door uw genade, door uw liefde, die wederliefde voortbrengt. Heere, laat uw woord tot zegen zijn in het midden der gemeente en geef ons genade om met al de dingen die gij ons gezegd hebt in de binnenkamer voor uw heilig aangezicht te komen, om het voor u neer te leggen en om u ootmoedig te bidden om de zaligmakende vrucht erop. Gedenk ons verder deze dag. Wees u met de doopouders en hun kinderen. Geeft u ze genade, Heere, om pleitend op uw woorden, steunend op uw belofte, gedachtig aan de prediking van vandaag, de goede keus te mogen doen, opdat zij mogen leven en hun zaad. Breng ons vanavond bij elkaar en geef ons genade om uw woord te mogen bedienen en horen, om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers. 73, het laatste vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.